Kom, we gaan in gebed naar onze Heer. We gaan de enige naam aanroepen die ons werkelijk kan helpen. De naam van onze God. Onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn geest in ons geplaatst. Zijn Zoon aan het kruis voor ons gestorven, die voor ons pleit. Voor de troon van zijn Vader. Van waar hij komen zal. Om ons te halen. Kom, we gaan naar hem toe, Heer Jezus. U bent op dit moment actief voor de Vader. U zit niet rustig. U heeft daar niet een bediening dat u rustig een ontbijt met de Vader in de hemel kan hebben, als we dat zo menselijk mogen voorstellen, Heer Jezus. U pleit voor al uw kinderen. Uw taak zit er niet op, Heer. U bent niet naar het kruis gegaan, gestorven en het was een gedane zaak. Nee, u pleit voor ons. Uw Heilige Geest maakt de woorden die voor ons zo onvolmaakt zijn, volmaakt voor de Heer. En dat is maar goed ook, want onze woorden, Heer, wij wegen ze niet eens. We maken grappen, we hebben opmerkingen. We komen in een onbedachtzame wijze tot u, Heer. Wij beseffen ons niet eens dat wij de Hoogheilige benaderen. Dat wij met ons gebed de troonzaal van de hemel bestijgen. En daar spreken met de schepper van het heelal. Hoog, heilig, glorieus, stralend, levenhebbend in zichzelf. Soeverein, van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft u bestaan. U bent alwetend, alomtegenwoordig. Er is geen plaats waar u niet bent. U bent overal aanwezig in de volheid van uw wezen. Niemand kan vluchten voor uw oog. Alles is zichtbaar voor u. U bent leven in uzelf, Heer. Dat is de God die wij benaderen. Dat is de God waar wij mogen binnenwandelen in de troonzaal. Door geloof zijn wij gerechtvaardigd. Dat het offer van u, Heer Jezus, genoegzaam en voldoende is voor al onze ongerechtigheid. En dat uw leven hier op aarde, Heer, genoegzaam was om die mantel van gerechtigheid aan ons te verlenen. Vader, dank u dat u ons niet meer ziet naar onze ongerechtigheden, maar dat u ons ziet gekleed door de gerechtigheid van uw Zoon. Gewassen door het bloed van uw Zoon. En zo wil ik bidden. Dat ons leven mag overeenkomen met onze status. Dat wij de adoptie verkregen hebben, erfgenamen zijn geworden. En dat wij dat uit mogen leven. En dat wij mogen zien, Heer, dat als u voor ons pleit, dat wij u ook eren voor wat u gedaan heeft. Dat wij alleen niet zeggen van, Heer, u bent de naam die wij willen eren. Maar dat overeenkomt in ons leven. O, je grijpt ons aan deze dag, dit moment, dit uur, om te veranderen naar uw beeld. Sterk ons geloof, bouw ons fundament. Breek af wat niet tot uw eer is, Heer. Alle goddeloosheid wring uit ons. Maak ons nederig, want we hebben gelezen, Heer, dat u de nederige van hart genade geeft. En alleen zij zullen genade krijgen. En we doen ons zo mooi voor, Heer, dat we nederig zijn. Dan wil ik vragen, je laat ons zien wie wij zijn door deze prediking heen. We zijn zo zwak. O, wisten we maar eens hoe zwak we waren. Zagen we onszelf maar voor wie we waren. Heer, dat is hetgeen waar de grootste sleutel ligt. De grootste zegen. Waar de wijsheid het diepst raakt. Is dat wij de wijsheid van u krijgen te zien wie we zelf zijn. De hele wereld, Heer, en wij ook, van onze oude natuur, willen alleen maar laten zien hoe goed we zijn. Wat voor diploma's we gehaald hebben, wat voor baan we hebben, wat voor auto we rijden, hoe mooi we eruit zien, hoe georganiseerd ons leven is. Maar Heer, als we in uw woord kijken en we bidden voor die wijsheid, dan bid ik, Heer, dat wij vandaag opnieuw te zien krijgen wie we werkelijk zijn. Hopeloos verloren in onszelf. Dood in onze zonde, waar het niet bij de genade die u geworven heeft, Heer, en aan ons toegekomen is door geloof alleen, hadden wij niks. We hebben niet eens een hand om op te steken. Dan wil ik vragen, Heer, dat wij mogen zien wie we zijn. Maar dat door dat te zien, dat we Christus gaan zien voor wie hij werkelijk is. Dat we niet de naam van Jezus aanroepen, zeggen, alleen die naam en Maar dat wij ook een juiste beeld van die naam hebben, Heer. O, mag dat ingevuld worden, Heer Jezus. Mogen wij u kennen. Mag de rijkdom van wie u bent als persoon in ons leven gestalte krijgen. Dat is mijn verlangen. Dat is ons verlangen, Heer. Niks anders. Kom zo naar ons toe. Voor de glorie van uw naam. Voor de opbouw van uw volk. Voor de heerlijkheid van uw genade. Die naar ons toekomt in Jezus' naam. Amen. Amen. Mag uw Bijbels openen, Markus hoofdstuk 14, vers 37 tot 42. Die gaan we met elkaar lezen. Dan hoop ik dat de Heer ons verfrist. Markus hoofdstuk 14, vers 37. En ik val een beetje midden in de tekst, maar dit is waar we de vorige week geëindigd zijn. We zijn in de hof van Gethsemane. De Heer heeft gevraagd of hij de beker, of de Heer aan zijn vader, of de beker voorbij mag gaan, maar niet u wil geschieden, of niet mijn wil geschieden, zei hij, maar u wil, o vader. En dan komt hij dit, vers 37. En hij, dat is de Heer Jezus, kwam en vond hen, dat zijn de drie discipelen die met hem meegegaan waren, Jacobus, Johannes en Petrus. En hij vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? O, waart gij niet bemachtigd 1 uur te waken? O, bid en waak, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig. O, maar het vlees is zo zwak. En wederom ging hij heen en bad dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende. Want hun ogen waren zeer bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam de derde maal en hij zei tot hen, slaap nu maar. En rust. Het is genoeg. De uur is gekomen, zie. De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laten we gaan. Zie, die mij overlevert, is nabij. Dat is de tekst voor vandaag. En vandaag wil ik eens beginnen met een vraag. Heeft u goed geslapen vandaag? Francie zei het al, dat ons wekkertje ons vanmorgen wekte. Hij liep bij Elsie wat later af. Of niet? Het is niet omdat je wat later binnen was, hoor. Ja. Hebben we goed geslapen? Heb je goed geslapen, José? Oh. Jeroen, heb jij goed geslapen? Wat kort, hè? Je moest vroeg op, of niet? Is naar de kerk? Nee? Oké. Hebben we goed geslapen? Ja. Eigenlijk is het iets heel vreemds, hè, slapen. Heb je daar wel eens bij nagedacht? Zo'n tekst die er vandaag wat over gaat. We maken het alle dagen mee, slaap, als het een beetje mee zit althans. Ja. Maar we weten er heel weinig van. We kunnen ons niet eens in slaap dwingen. We kunnen ons lichaam er niet toe zetten om te slapen. We kunnen dingen ondernemen, we kunnen bouwen, we kunnen projecten doen, maar slaap is iets wat ons eigenlijk overkomt. Is het niet? En als ik de wetenschap goed lees, dan wordt dat als volgt omschreven. Slaap wordt omschreven als een periode van inactiviteit en afwezigheid van waakzaamheid of wakend bewustzijn. Waarbij het lichaam tot rust komt. Geen wakend bewustzijn. Ze noemen dat hier een inactief proces, maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want slapen is wel een actief proces. Je blijft zelfs zien. De binnenkant van je ooglid. Ja, die zien mij nog steeds. We registreren het niet, maar we horen nog steeds dingen. Ja? Als de hond blaft van de buurman of er slaat iemand hard met een deur, worden we wakker. We horen nog steeds. We voelen zelfs, maar op een wat lager niveau. Een ander niveau. We zijn ons minder bewust van wat er om ons heen gebeurt en wat er in ons omgaat. Wat er in ons omgaat. En eigenlijk is de laatste 50 jaar een hele ommekeer gekomen in onze kijk op slaap. Eerst werd het gezien als een mysterie gods, als je teruggaat. En toen men nog op een zak stro sliep. Dat is een mysterie gods. De Bijbel omschrijft het ook, als je Spreuken verder leest, dat van degene die hard werkt, is de slaap zoet. Maar nu hebben we vandaag de dag hebben we een slaapwetenschap. Universiteiten besteden er budgetten aan. Er zijn slaapwetenschappers, er zijn zelfs slaapartsen. Er zijn slaapcentra. Ook slaapkamers, maar ja, die hebben we allemaal. Dit is wat speciaals. Is er niet slaapartsen, slaaplaboratoria, slaapmonitoring. Nou, als je daarin gaat lezen, fantastisch om te lezen. Het heet zelfs polysomnigrafie. Dat is een moeilijk woord voor gewoon slaaponderzoek. Ja, je moet toch ergens een slim woord vandaan halen om het iets te laten lijken. Alles wordt geregistreerd. Hartslag, ademhaling, hersenactiviteit. Alles wordt daar gemonitord. En het grappige is, we weten eigenlijk niet eens waarvoor we slapen. Waarom we slapen is nog behoorlijk onduidelijk. Vanuit de evolutietheorie wordt aangedragen wel, dat is energiebesparend, zodat je weer op kan starten de volgende dag. Het is herstel van hersenen en lichaam, wordt gezegd. Er wordt zelfs beweerd dat je er het meest groeit. Een kind groeit het meest in zijn slaap, zou kunnen. Anderen zeggen van het is een consolidatie van geheugen en leren. Oftewel, consolidatie is dus een versteviging dat wat je geleerd hebt, ook naar je geheugen gaat. Dat doe je in je slaap. Ja, de harde schijf wordt geprogrammeerd. Hè? En hoeveel slaap we nodig hebben, dat verschilt nogal. Hè? Binnenkort heeft Ellen hopelijk, zo de Heer wil, zo'n klein puppy, zo'n peutertje of zo'n kleine baby in haar hand. Ja, ik ben de tijd wat voorbij. Die slaapt weer ontzettend veel als het mee zit. En daar zie je altijd naar uit, zo 16, 17 uur per dag. En dan liggen ze zo lekker op je arm te snurken. Dat is toch heerlijk, ja? Naarmate ze ouder worden, slapen ze minder. Ja? Je hebt nog die tijd dat je kinderen aan de tafel zat en dat ze lekker om 7 uur naar bed gingen. Dan had je als vader en moeder de avond nog voor jezelf. Wij zijn op de leeftijd gekomen van, jongens, doen jullie het licht uit, want ik vertrek. We weten, we hebben allemaal verschillend hoeveelheid slaap nodig. En als we slaaptekort hebben, dan merken we dat. Hè? Eigenlijk moeten we zeggen, als we slaaptekort hebben gehad, dat merkt de omgeving. We worden een beetje knorrig. We worden wat mopperig. We worden een beetje kort van stof. Een kort lontje. Er hoeft maar iets te gebeuren. Onze godsvrucht is moeilijker vast te houden. Zo. Dat is eigenlijk gek, hè? En dan nog te bedenken dat ons lichaam zelfs een slaaptekort registreert. Oftewel, hoe noemen ze dat ook weer? Een slaapschuld. Als je tekort slaapt, dan registreert het lichaam dat. En een keer daarna, als hij de mogelijkheid krijgt, zegt het lichaam, ik pak er 1/3 van de tijd bij. Dat zeggen we wel eens, ik moet eens even bijslapen. Niet uitslapen, hè? Oh, jongelui. Bijslapen. De slaapschuld inhalen. Niet een voorraadje opbouwen voor... Nee. Er staat nergens, hebben ze nog wetenschappelijk kunnen ontdekken. Nee, dat is een ander verhaal. Kom, we gaan verder. En wat is nou het bijzondere als je dit allemaal leest over slaap? De Bijbel spreekt ook over slaap. De Bijbel spreekt er heel vaak over namelijk. En vandaag pak ik 1 onderdeel van slaap in de Bijbel die we hier tegenkomen. De Bijbel gebruikt namelijk het fysieke slapen waar ik net over gesproken heb in mijn intro. En die plaatst het naar geestelijk slapen. Slapen in geestelijk opzicht. Kijk, hoe goed het ook is dat wij zeggen, slaap is iets wat bij onze natuur hoort. In geestelijk opzicht is het een ramp. God heeft fysieke slaap gegeven en dat is goed, maar in geestelijk opzicht is het het laatste wat je moet zoeken. Is het laatste, nee, is het eerste wat je moet stoppen. Geestelijk in slaap gevallen. Moet je eens nagaan. Geestelijke slaap is een periode waarin je inactief bent en geen geestelijk bewustzijn hebt. Oh, dan klinkt het al heel negatief. Geen hoog geestelijk reactievermogen. Geen geestelijke staat van paraatheid. Geen actieve geestelijke alertheid. Een laag geestelijk bewustzijn. Je mag wel eens even naar Romeinen hoofdstuk 11 gaan, maar dan wordt het zo mooi geschreven. Ja? In geestelijk opzicht is slaap een ramp. En Romeinen hoofdstuk 13 vers 11 spreekt er ook duidelijk over. Heel duidelijk. Zo'n vers die we zo makkelijk over het hoofd zien en maar doorlezen. En vandaag is die zo van toepassing bij onze slapende discipelen. En bij ons. Gij verstaat de tijd wel, zegt Paulus tegen de Romeinen, dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken. Ontwaakt! Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. Dit is geestelijke slaap waar hij over spreekt. Dit zijn niet zij die dood zijn in hun zonde. Dit zijn de christenen in Rome die ingesukkeld zijn. Die in de kerk zitten en denken van ja, we hebben het al wel gehoord. We kennen het evangelie wel. Ontwaakt. Een geestelijke oproep om de gelovigen wakker te maken. Efeze hoofdstuk 5, vers 14. En u mag erheen gaan, maar die komen we straks nog een keer terug. Ja, dit zijn de geloven die ingedommeld zijn. Want er staat zo mooi. En dit is zelfs een lied die ik ooit geleerd heb. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dan denken wij, dit gaat over ongelovigen. Nee. Ontwaakt. Dit zijn de christenen. In Efeze waar het aan gesproken wordt. Want wat staat erachter? Vers 15. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Dat spreekt hij niet naar ongelovigen. Dat zijn de gelovigen. Zie, de gelovigen worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Om niet lui te zijn, om niet loom te zijn. Om niet een geestelijke slaapzucht te hebben. Niet geestelijk ongevoelig of inactief. We kunnen zelfs een spreuk erbij pakken. Ik lees hem u voor. Hoe lang, luiaard, zult gij neerliggen? Wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Wel ja, in de context, en de spreuken spreekt meestal over fysiek slapen. Maar het principe, de toepassing, geldt ook voor geestelijk. Dat is wat de Heer vandaag bij zijn discipelen doet. Hij roept zijn discipelen op om geestelijk actief te zijn. Om geestelijk actief te zijn. Om inderdaad hun geestelijke lethargie, dat is het woord wat je ook kan vinden in je woordenboek. Dat is een ziekelijke slaapzucht. Iemand die lethargisch is, leidt aan ziekelijke slaapzucht. Dat zijn die mensen die nauwelijks hun hand op willen tillen, nauwelijks uit bed willen komen. Het zal allemaal wel. En in geestelijk opzicht. Oh. Dat kan zich in veel manieren naar voren brengen. We kunnen hier zitten en nog steeds geestelijk slapen. En dit is wat we vandaag in de tekst tegenkomen. De Heer komt 3 keer bij zijn discipelen terug en hij vindt hun 3 keer slapende. Ja, fysiek, maar veel erger nog, geestelijk slapend. Geestelijk. Ze zijn geestelijk zwak. Ze missen totaal het inzicht dat ze geestelijk zwak zijn. Ze missen volledig de geestelijke kijk wat hen te wachten staat. De Heer die aan het pleiten is bij de hemelse Vader. Zij krijgen nog de opdracht, dat we zo zullen zien, dat ze moeten bidden en waken. En ze zijn fysiek in slaap gevallen. En niet alleen fysiek, maar veel erger nog, geestelijk. Geestelijk inactief. Geestelijk. Geen wakend bewustzijn. Geestelijk loom, lui. En wat doet de Heer? En dat is iets wat we ook zullen zien. De Heer komt 3 keer terug om ze wakker te maken. Kun je dat voorstellen? Op het meest monumentale moment, als de Heer pleit met zijn Vader, komt hij terug om ze wakker te maken. Om een wake-up call te geven. Om zijn discipelen, zijn geliefde discipelen, wakker te schudden. Daar is voor ons. Daar is voor ons vandaag. Vandaag krijgt u een wake-up call. En ik. Dat de Heer ons beetpakt en wakker schudt. Als u denkt, ik ben geestelijk wakker, fijn. Dan kan ik u zeggen dat er nog bepaalde punten in uw leven zijn waar u nog slaapt. Net zoals mij. Dit is voor ons. Je moet geestelijk wakker geschud worden door de Heer. Weet u hoe dat ook wel heet in een heel mooie term? Opwekking. Iedereen, ik hoor heel wat mensen over opwekking en opwekking, zus, opwekking, zo. Is niets anders dan gewoon wakker worden. Ja? De wake-up call van de Heer te horen en gehoor aan geven. Als eerste zien we de halfslachtige discipelen. En ze waren halfslachtig. Vers 37a, laten we de tekst even lezen. Hij kwam en vond hen slapende. Even terug. Hij kwam en vond hen slapende. Hij kwam dus, weten we nog, hij is in Gethsemane ingegaan. Door die omheinde muur is hij naar binnen gegaan. Hij heeft de 11 neergezet. Hij riep er 3. Johannes, jij, Jacobus, Petrus, allemaal apart. Jullie gaan met mij heen. Ze gingen verder de duisternis in. Verder Gethsemane in. En de Heer werd zeer bedroefd. Weet u die momenten nog? Wat er over hem kwam? Een van de moeilijkste opdrachten overviel hem. En hem begon, stond het woordje er nog in. Ja. Op dat moment dat de Heer Gethsemane inging, was daar het moment, dat monumentale moment dat het in één keer over hem kwam, wat hem te wachten stond. Dat hij zonde op zich moest nemen. En moet u eens even nadenken. Hou die gedachte even vast. Alles in zijn volmaakte heiligheid gaat in strijd, de strijd aan met de zonde. Om de zonde te weren. Alles in de Heere trekt ten strijde om zijn heiligheid te beschermen. Hij gaat naar het kruis waar hij zonde letterlijk op zich neemt. Uw en mijn zonde. Een heilige God, de heilige Zoon van God, een heilig mens, volledig rechtvaardig, wordt zonde gemaakt voor ons. Dat was zijn strijd in Gethsemane. Wij vechten vanuit zondige impulsen om heilig te worden, is het niet? Wij hebben die zondige impulsen en wij streven naar heiligheid. De Heer strijdt vanuit heilige impulsen om zondig te worden. Wij vechten vanuit een verdorven lichaam. De Heer die strijdt vanuit een heilig lichaam. Zie, wij strijden om ons aan God vast te houden. Ja, als ik het zo mag zeggen. Wat doet de Heer? Die moet het helemaal laten gaan om zich aan God over te geven. En uiteindelijk zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wij vechten om waardigheid aan te doen. De Heer die strijdt er om waardigheid af te leggen. Wij strijden om in ongerechtigheid. De Heer strijdt in heiligheid. Zie, alles wat de Heer daar meemaakt in Gethsemane staat haaks op onze worstelpartij. Zien we dat? Dat is alles wat ik wil zeggen. Het is een totaal andere strijd die hij strijdt dan wij voor ogen hebben. De Heer werd zeer ontsteld. De Heer werd verrast en overrompeld. Dat hadden we zo duidelijk gezien. En ik sla even mijn bladzijde terug. Hij ligt niet helemaal goed. En hij begon zeer ontsteld te worden, vers 33, en beangst. Oh, dat is een monumentaal moment. We kunnen daar niet omheen. En ik moet dit u ook weer meegeven, zodat we ook begrijpen wat er gaande is in deze paar versen die voor ons liggen. Dit is het dieptepunt van de Heer. De Heer wordt overrompeld door de gruwel van de zonden die op hem afkomen. En ik had u ook gezegd, de Heer weet dat zo mooi te scheiden. Dat hij een vreugdevolle maaltijd heeft. En dat hij Gethsemane ingaat. En dat er dan een nieuwe fase komt en het begint en bedolven onder. De zonde van de wereld, van alle gelovigen, van alle tijden. Alle energie wordt uit de Heer gewrongen. Is het niet hevig zwetend? Alle krachten in hem spannen samen. Zo erg dat hij dus lichamelijk uitgeput raakt. En wat staat er dan ook zo mooi? Tot stervens toe. Vers 34. Tot stervens toe. Bloed komt uit zijn poriën, vermengd met het zweet, valt op de grond. Een engel uit de hemel komt om hem te bemoedigen van, je bent de geliefde van de Vader. Stel ik me zo voor, het staat niet wat de engel kwam doen, maar om te bemoedigen, te versterken, kracht te geven, wat de Vader ook maar wilde brengen aan boodschap. En dat was de Heer die in gebed ging. Volledig op de Vader gericht. Het woord was daar ook heel duidelijk, dat hij gericht was op de Vader. Het woord van bidden, een monumentaal moment. En wat je hier ook in ziet, en misschien is dat een leuke aanvulling, is die strijd tussen de goddelijke natuur van Christus en de menselijke natuur van Christus. Er is die strijd. Jezus in zijn godheid hoeft niet ondergeschikt te worden aan de Vader. Hè? God hoeft niet ondergeschikt te worden aan God. Hè? Maar dan zie je dat de twee naturen van Christus belangrijk zijn. Dat hij in zijn mensheid ondergeschikt moest worden aan zijn godheid. En moest blijven. En daarin moest groeien. Zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur ondergeschikt aan zijn goddelijke natuur. En de Heer schreeuwt het uit. Weten we dat nog eens bij Hebreeën erbij pakken? Hij schreeuwde het uit naar de Vader. Dit was een intens moment. De verleidingen waren zo sterk om die heiligheid alleen maar voor ogen te houden. En niet het plan van de Vader. Dit is de grootste strijd die de Heer ooit gevoerd heeft buiten het kruis. Dit is de diepste verleiding die hier op de Heer afkomt. En hij is in volle overgave aan het bidden. En zo komt hij terug. Wat staat er dan? En hij vindt hen slapende. Dat is een bemoediging. Thuiskomen voor een dichte deur. En hij vindt hen slapende. Gegeven, het was middernacht waarschijnlijk al, het was al over middernacht. Het is een lange dag geweest, een intense dag. De voorbereidingen voor het avondmaal waren geweest. Ze kwamen vanuit Betanië, weten we het nog, ze hadden het avondmaal gevierd. Er was een lang onderwijs geweest. En ze waren in slaap gevallen. Maar ook geestelijk in slaap gevallen, want ze krijgen niet alleen straks de opdracht om te waken en te bidden. Maar Lucas geeft namelijk ook in 22:40, zeg ik dat juist, ja, dat Jezus voor die tijd al de opdracht had gegeven, bid en waak. Dat gij niet in verzoeking komt. En vergeet niet, juist op dit moment had de Heer dat gezegd. Dit is het moment waar de verzoeker en de verleider, waar Satan tekeer gaat. Weten we het nog? Dat de Heer ook aan Petrus had verteld. Petrus, Satan heeft geëist, heeft geclaimd in de hemel. Om jou te siften als tarwe. Om je te dorsen. Om te zien wat er werkelijk echt in jou is. De Heer had hen verteld, alle zullen mij verlaten. Een paar versen ervoor. En juist nu de noodzaak zo groot is, nu de tijd daar is om wakker te blijven slapen, zei. Ze hadden op hun knieën moeten liggen en vragen of de Heer hun kracht gaf om wakker te blijven. Heer, we hebben gehoord, de verzoekingen zullen groot zijn. Dit was het moment dat ze een extra inspanning hadden moeten doen, waar ze werkelijk moesten sterven aan zichzelf, was het niet? En wat doen ze? Hij vindt een slapende. Ze hadden hun slaap moeten ontzeggen voor een hoger doel. Wat waren Petrus' woorden ook alweer, een paar versen eerder? Kijk eens naar vers 31. Petrus, je zal mij 3 keer verlaten. Al moet ik voor u sterven. En de Heer vindt hem slapende. Wat een moment. De discipelen zien hun nood niet. Ze zien het niet. Petrus die nog bij wijze van spreken een paar uur daarvoor zich zo groot, zo genoegzaam achter. Heer, ik ga zelfs met u door de dood heen. Ik volg u overal. En de Heer, en dat zullen we zo ook zien, dat laatste moment, kun je niet eens een uur wakker blijven. De Heer is nog maar een uur weg en Petrus zegt ook, jongen, al moet ik met u sterven en ze liggen te slapen. Ze hebben niet alleen hun fysieke ogen dicht, ze hebben hun geestelijke ogen dicht. En wat een ramp. En ze hadden alle goede intenties, hè, want dat lezen we. Ja, want zo zeiden ze ook nog allen, staat er ook nog bij vers 31 achter. Ja? Evenzo spraken zij ook allen. We hebben allemaal goede intenties. Daar ontbreekt het hun niet aan. Ik niet hoor, Heer. Ze hebben allemaal geweldige voornemens. Maar ze hebben weinig geestelijke daadkracht. Ze hebben weinig geestelijk zaken die van de grond komen. Is dat niet bij ons ook zo? Hebben wij die momenten ook niet? Zijn wij niet gelijk, hè? Ah, ja, we kunnen de wereld met u aan. Momenten dat we op de vleugels, bij wijze van spreken, van de arend meegaan. En op adelaars vleugels opgeven worden. Hier, wij kunnen het. We hebben een overwinningsleven in ons. Christus in mij. Dit kunnen wij. En als we dan zien wat er daadwerkelijk in ons leven gebeurt, dan kunnen we eigenlijk zeggen, Heer, we hebben geweldige intenties, maar er komt zo weinig tot stand. Daarom hebben we ook zo weinig opwekkingsliederen in onze bundel. Opwekkingsliederen staan vol met goede intenties. Ik zal, ik zal, ik zal. Maar goede intenties, nog geen geestelijke daadkracht. De Heer staat voor de grootste taak van de wereld, die de wereld ooit gezien heeft, die God ooit gezien heeft. is dat de Zoon van God de ongerechtigheden van de wereld op zich neemt. De toorn van de Vader absorbeert die bij die zonde hoort. Gescheiden wordt van de Vader. En de Heer gaat in gebed. En zijn discipelen zien niet de urgentie van het moment in. Het zijn halfslachtige discipelen. Ze waren dus eigenlijk, gaven ze in aan het comfort van het lichaam, is het niet? Zo zijn wij, hè? Ik ben niet beter als Petrus, Johannes en Jacobus. Ik hoef me niet beter voor te doen. Oh, u kunt mij regelmatig als een gedegen leider zien en denken van die heeft zijn leven op orde. Maar misschien in vergelijking tot anderen, maar in vergelijking tot de Heer ben ik nul. Dit was het moment waar de discipelen zich hadden moeten verootmoedigen. En dan vraag ik, Heer, laat mij zien waar ik halfslachtig ben. En ik hoop dat de Heer u laat zien waar u halfslachtig bent. Dat we geestelijk wakker mogen worden. Dat die woorden, ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden, dat die voor ons is. Dat de Heer vandaag tot uw hart mag spreken waar in u opgewekt wordt en wakker gemaakt wordt. En dat is voor ons. Dan zullen we eens kijken wat de Heer zegt in vers 37b en 38. En hij zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machten 1 uur te waken? Waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dit is een van die keren dat we Jezus tegenkomen en Petrus aanhoren spreken met zijn oude naam. Valt op, hè? Weet we nog, toen hij geroepen werd, dat Jezus zijn 12 per mannen uitkoos, uit al zijn discipelen, 12 op nacht in gebed geweest, hij koos zijn 12 uit en hij riep ze bij namen. En Simon, die kreeg de naam Petrus, rots. Dat was zijn titel. En hier krijgt hij zijn oude naam terug. Oeh, wat zal er pijnlijk in zijn oren geweest zijn. Het hele Marcus evangelie hebben we nergens meer over Simon gelezen. De Heer sprak hem, niemand sprak hem aan met Simon. Het was altijd Petrus, Petrus, Petrus. En heel markant heeft Petrus in mijn optiek tegen Marcus gezegd. Samen hebben ze heel veel informatie, laat ik het zo zeggen. Petrus heeft heel veel informatie aan Marcus gegeven. Dat weten we uit de geschiedenis, hoe ze met elkaar optreden. Dat moet je erin zetten, Marcus. Dat de Heer op dat moment mijn oude naam gebruikte. Want ik was niet de rots. Ik had een grote mond gehad. Maar ik zag wie ik was. En ik was de oude. De oude Simon. Of oude Simon. Een paar uur ervoor had hij ze nog boven anderen gesteld. En dit is volgens mij ook de reden dat de Heer dat gebruikt. Ik ben niet zoals de anderen. Allemaal zullen ze verlaten. Ja, anderen misschien, maar ik niet. Weet we dat nog? Ja? Ik zal hier Petrus vers 34. 29 bedoel ik. En Petrus zei dat er al zouden allen aanstoot aan u nemen. Ik zeker niet. Petrus niet. Maar Petrus was niet alleen. Simon was er ook nog. De oude Petrus. Petrus ging terug naar zijn oude natuur. Zijn oude weg. Zijn geestelijke onwaakzame gedachten. Zijn haantje de voorste mond open voor denken. Spreken of doen voordat hij dacht. En dit was het monumentale moment. Had Petrus de grootste stap vooruit moeten nemen. En wat doet hij? Hij gaat terug uit. Dit was het moment waar hij inderdaad geestelijk had moeten zeggen. Heer, ik zie het wie ik ben. U heeft gelijk. U heeft verteld dat ik 3 keer u zal verloochenen. En dan zal dat gebeuren. Dit is het moment dat hij in gebed had moeten gaan. En wat staat er zo mooi? De Heer die zegt, kon je nog niet eens een uur waken? Een uur waken. Tja, deed me inderdaad denken aan een moeder met een klein kind. Ik weet nog in de tijd dat Annemarie kleine kinderen had. Een moeder ligt daarop. Weken achtereen, 's nachts eruit. Kind hoeft maar even te pruttelen en plop, wakker. waakzaam. Niet in een diepe roes. Waakzaam, eruitgaand. Ja? Een alertheid. Dat zelfs als ze wegdommelt er nog steeds altijd iets is van daar moet ik zijn. Dat is mijn taak. Ze zijn waakzaam. Ze liggen erop, die moeders althans. Ze zijn er helemaal op gefocust. En dat is wat de Heer hier bedoelt. Simon, je bent niet eens waakzaam. Je ligt er niet eens op. En aan de ene kant zijn dit scherpe woorden, is het niet? Simon, slaapt gij, waart gij niet bij machten 1 uur te waken? Daar zit een bepaalde, en ik heb dat ook neergezet zoals titel van harde woorden. Dat is het wel. Maar aan de andere kant zie je dat ook de genade van de Heer. En de Heer komt wel terug. En ik zei dat al in mijn inleiding. De Heer breekt zijn gebed af. Waarom brak de Heer zijn gebed 3 keer af? Niet omdat het noodzakelijk was van de Vader, dat hij uitgeput was om een luchtje te scheppen en terug te komen in gebed. Omdat er een nood was bij zijn kinderen. Een nood bij zijn kinderen. Kun je dat voorstellen op dat moment? Waar hij pleit met zijn hele hebben, houden en wezen en ziel. Pleit op die beker van Gods toorn, die scheiding van God de Vader. Niet door mag gaan. Als het mogelijk is, Vader. Want het gaat zo tegen mijn heilige natuur in. En zo rustig als ik het nu vertel, was het niet. Alles in zijn lichaam zag het als afschuwelijk wat er op hem afkwam. En dat hij zoiets heeft in zijn alwetendheid. Het gaat verkeerd in de achterhoede. Ik moet terug. Ik sta op. En hij komt overeind en hij gaat naar zijn discipelen. We zien het later terug als hij aan het kruis hangt. Wat zegt hij dan tegen de moeder van of Maria? Moeder, daar is die zoon. Zoon, daar is die moeder. En vanaf dat moment neemt Johannes zijn moeder in huis. Altijd, altijd zorg voor zijn kinderen. Dat is een bemoediging. Hè? Dat is een bemoediging. Dat is wat de Heer ook met ons doet. Al zijn het harde woorden. Hij komt wel terug. Al zijn het vermaningen. En dit in vers 37a alleen maar gericht op Petrus. Petrus, Simon, waart gij niet bij machten om 1 uur wakker te blijven? Dat was allemaal gericht aan Petrus. Petrus had het mondje vooraan gehad. En de Heer snoert hem gewoon. Jij dacht dat je beter was, dat je verheven was boven de rest. Nu pak ik jou er eens uit. Maar in vers 38 pakt hij ze allemaal weer. Waakt en bid dat gij, staat er in de NBG, in de HSV is het beter vertaald, of is het helderder vertaald, daar staat allen. Want gij kan ook meervoud zijn. En dat is het ook. In vers 37a is het allemaal enkelvoud. In vers 38 gaan we naar meervoud. Waakt en bid dat gij, allen, of allen, niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waakt en bid. Is dat moeilijk te begrijpen? Waakt en bid. Imperatief, gebiedende wijs. En wat betekent het? Wees alert, wees geestelijk alert. Dit is de tijd, wees waakzaam, oplettend. Houd geestelijk je ogen open. En waarom? Binnen een paar uur zal hun vertrouwen in de Heer tot het uiterste getest worden. Tot het uiterste. Maar Petrus op een gegeven moment zegt, ik ga vissen. Terug naar Galilea, ik ga vissen. De netten weer uit. Maar hij vangt ook wat, 153 stuks. En de Heer had hem gezegd, gooi maar aan de andere kant neer. Ze worden tot het maximum, worden de verleidingen opgevoerd. Satan zal geen moment onbenut laten om die discipelen die de Heer gevolgd hebben op dit moment af te kappen. Dit is het moment waar ze allemaal in mijn optiek een Job zijn. Dit zijn de 12 mannen waar het mee verder gaat. En Satan weet dat. Dat heeft hij al wel begrepen uit het verleden. Dat zijn de mannen waar we mee verder gaan. 1 heb ik al. 11 to go. Eigenlijk 10. Op dit moment. Oh nee, 11 hè. De 12 die kwam er nog bij. Sorry. Waakt en bid. Bid staat ook in gebiedende wijs. Laten we wel wezen. Bidden is ook de enige wijze waarop wij inderdaad verleidingen werkelijk kunnen weerstaan. Als de Heer zich volledig overgeeft in gebed, om inderdaad zijn menselijke wil volledig tot het maximum ondergeschikt te maken aan de goddelijke natuur van hemzelf en van de Vader, Dan hadden we hier de discipel inderdaad zich volledig over moeten geven aan gebed. Om kracht te vragen, om wakker te blijven. Zodat ze geestelijk krachtig stonden. Want daar hebben ze een enorme nood aan. Weet u nog die woorden van Petrus aan het eind? Als hij die brief schrijft, hoofdstuk 1, hoofdstuk 1 Petrus 5, vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Zou het niet kunnen dat dit het moment is waar Petrus naar terugkijkt? Waar Petrus van zegt, als hij wederom geboren is, of als hij de geest gekregen heeft, wederom geboren waren, als hij de geest van God in zich gekregen heeft, begrepen heeft wat het heilsplan van God was, en ziet hoe zwak hij hier was, en zegt van, Satan ging als een brullende leeuw rond, als een briesende leeuw. En hij heeft mij verslonden bijna. Waar het niet dat de Heer mij door zijn gebed heeft vastgehouden. Want dat had de Heer gezegd. Ik heb voor je gebeden, Petrus. Ik heb voor je gebeden. Dat je staande mag blijven. Maar je hebt ook een opdracht, Petrus. Waakt in bid. Geestelijk waakzaamheid. Toewijding aan de zaak van de Heer. En wat de Heer er ook mee aangeeft. Waakt in bid. Wij hebben geestelijk hebben wij geen genoegzaamheid. Wij hebben niks in ons. Wij zijn nul. We hebben geen enkel moment dat wij vanuit onszelf kunnen leven. We moeten volledig alles wat wij hebben boven de hel is genade. Dan moeten we er ook naar leven. Dat is wat de Heer hier zegt. We zijn bedelaars. We hebben niet eens de kracht om een hand omhoog te houden. Dat is allemaal van de Heer. Dat is een werkelijke nood. En die nood heeft maar één woord en dat is genade. En dat is eigenlijk wat hier staat. Waakt en bid, werp u voor God. Buig voor Hem. Zoek zijn aangezicht. Onderwerp je aan Hem. Dat is het hele christelijk leven. Wat staat er dan zo mooi? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. Overmand wordt en de verkeerde keus maakt of geestelijk in slaap valt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wat een inzicht heeft de Heer hier. Hè? En misschien dat hij zelf ook de fysieke beperkingen vernam in zijn lichaam, hoe uitgeput dat het was in het gebed, hoe alles uit hem getrokken werd aan emoties. Alleen hij was genoegzaam. Zijn discipelen niet. De bereidwilligheid, die was er wel. De geest is gewillig, de geest van de discipelen, inwendig. Ze hadden grote doelen. Wij willen u volgen, Heer. Hoe bedoelt u, wij kunnen niet gaan waar u gaat? Kun je de beker leeg drinken die ik leeg drink? Oh ja, dat kunnen wij. Wij kunnen zelfs aan uw linker en uw rechterhand zitten. Oh ja. Het verlangen is er. Vanuit, hebben wij dat ook niet, dat wij de Heer, we zeggen, Heer, we willen u dienen. Onze geest is gewillig, maar er staat iets in de weg. Er is nog iets wat niet makkelijk meegaat. Er is zelfs iets wat ons terugtrekt en dat staat in het vlees is zwak. De oude ik, de oude natuur, we kunnen hier een aantal kanten mee op. Ik kan het helemaal uit elkaar trekken en zeggen, wat wordt hier precies bedoeld? Gewoon als oude ik. Onze oude natuur is zo zwak dat bij de minste aanval of weerstand vallen we voor de verleiding van Satan. Ik ben moe, ik ben aan rust toe. Maar dit is het moment dat je moet bidden, ik ben aan rust toe. Ik moet morgen weer. Ik moet. Wie? Wie zegt dat? Geestelijk. Waakzaam. Dat zien we hier, grote woorden, veel beloftes, prima intenties vanuit uw geest om de Heer te dienen. Maar de oude natuur, de lusten van het vlees... Die zijn zo sterk. Ze kunnen zichzelf niet staande houden. Was dat ook niet wat mooi is, zo mooi in het avond? In diezelfde avond nog tegen de discipelen werd gezegd over de ware wijnstok. En dan vers 15, hoofdstuk 15, vers 6 van het Johannesevangelie. En dat is net een paar uur daarvoor door de Heer gezegd. Zonder mij kunt gij niets. Niets. Dat is allesomvattend. Daar is alles omvattend. Laten we wel wezen. Dit is de strijd waar we allemaal in zitten. Het geest is gewillig gemaakt door de Heer, maar het vlees is nog zo zwak. En dan ben ik nog zo'n persoon in de Romeinenbrief. Ik doe wat ik niet wil doen. Ik verlang wat ik niet wens. Ik zie uit naar de dingen waar ik leven niet na. Hoofdstuk 7 van Romeinen. Ik kan Paulus helemaal volgen. Als ik dat hoofdstuk lees, dan heb ik zoiets van, dat ben ik. Ik verlang wat ik niet, wat ik niet wil verlangen. Ik doe wat ik niet wil doen. De geest wil wel, maar het vlees wil niet mee. Er is een spagaat, er is een strijd in mijzelf. En de Heer spoort ernaar, waakt en bidt. Eigenlijk wat de Heer doet, de Heer bevestigt hoe zwak zijn discipelen zijn, is het niet? En de Heer wil ook vandaag u bevestigen hoe zwak u bent. En hoe zwakker u uzelf ziet, dat bedoel ik niet fysiek. Daar heeft het niets mee te maken. Voor een gedeelte. Ik denk dat ik wat sterker ben dan mijn dierbare zus. Karin. Maar dat is allemaal genade. Heb ik iets in mijn lichaam wat ik zelf kan sturen? Nee. Heb ik iets in mijn geest wat ik zelf gepresteerd heb? Nee. Heeft u iets wat u kunt doen zonder de hulp van de Heer? Niet eens hulp. Want een helper, dat betekent ik doe iets en hij doet iets. Hij doet alles. Het werk wat hij begonnen is, zal hij volbrengen. Dat komt beter overeen met wat ik hierin begrijp. De Heer zegt, ik geef wel opdracht dat je waakt en bidt. Waakt en bidt. Dat gij niet in verzoeking komt. Wat een aansporing. Daar kwam de Heer voor terug. Kun je je voorstellen, de strijd van zijn leven, de doodstrijd die hij meemaakt in Gethsemane. Hij zegt, ik moet terug. Ik moet terug naar mijn kinderen. Wederom ging hij heen en hij bad dezelfde woorden. De Heer gaat de strijd weer in. Dezelfde woorden, wederom opnieuw. De Heer gaat weer een paar meter vooruit, een steenworp afstand. En hij valt weer neer. En hij blijft op koers. Hij blijft waakzaam. Dezelfde woorden, wil niet zeggen de exact dezelfde woorden, maar dezelfde intentie, dezelfde boodschap. Ja? Gebed met dezelfde inhoud. En wat was dat ook alweer? Vers 35 en 36, u mag even meelezen in Marcus. En hij wierp zich ter aarde en hij bad, indien het mogelijk ware, dat de uur aan mij zou voorbij gaan. En hij zei de Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker, die beker van uw toorn, van ongerechtigheid, die scheiding van u, neem die weg. De Heer had al een uur gebeden. Dat is wat ik begrijp, kon niet een uur wakker zijn. Ik neem dat letterlijk. Waarom zou ik dat niet letterlijk nemen? En de Heer gaat nog een keer. En hij gaat weer. Vader, neem deze beker van mij weg als het mogelijk is. Wat een volharding. Hè? Wat een volharding in gebed. Wat een volharding in zijn doel. Hij blijft volhouden. Hij blijft pleiten. Hij stopt niet. Wel, ik heb er een keer voor gebeden, Heer, het zal wel goed zijn, dat is uw wil. De Heer gaat verder. Hij gaat nog een keer. Vader, Vader. Weer aan de deur bij de Vader. De Heer is volhardend in het gebed. En het was niet om de Vaders wil om te buigen, hè. Het was om zijn menselijke natuur in maximale gehoorzaamheid aan de Vader en aan zijn eigen geestelijke. Goddelijke natuur ondergeschikt te maken. Verander mij, Heer. Verander mij. Dat is vaak wat er gebeurde. In gebed worden wij uitgelijnd met Gods wil. Hè? Ik kan u zeggen, dat is wel de gemakkelijkste manier om uitgelijnd te worden. Je moet niet denken dat de wil van de Vader in één keer verandert als u naar hem toe gaat. We zeggen dat ook vaak, hè. Ik zie heel veel mensen die inderdaad een wat kleiner beeld van God hebben. Die blijven steken op God verbidden. En God bepleiten. En God bedacht zich. En God kreeg berouw. En dan hebben we 10 versen in de hele Bijbel. Die andere 3000 die spreken over Gods soevereiniteit, Gods almacht, Gods declaratie en het gebeurt. Die lezen ze schijnbaar in één keer helemaal anders. Nee. God is soeverein. Hij laat zich niet verbidden als zijnde dat hij zich verandert in zijn plan. Hij geeft antwoord op gebed. Hij beantwoordt ons gebed. Maar wel op zijn wijze. U wil geschieden. U wil geschieden. Ik zou zeggen, het gebed is het makkelijkste om uitgelijnd te worden met u. De Heer heeft andere mogelijkheden, hè? Die gebruikt hij ook. Maar die zijn voor ons vaak pijnlijker. Het is het beste om gevormd te worden op onze knieën. Als wij aan de slag gaan, en we hebben niet uitgelijnd, onszelf niet uitgelijnd met Gods wil, dan komen we daarachter. En wat zijn we dan? Poeh, dan ben ik voor de Heer bezig en dan dit. Mopper, mopper, voeter, voeter. Zie je wel, het lukt me niet. Wat zegt Jacobus? U heeft gebeden, of niet? Wat zegt Jacobus zelfs? Je hebt wel gebeden, maar zelfs met de verkeerde intenties. Waarom zou hij het dan geven? Gij vraagt wel, maar ja, dat is eigenlijk een eis. Heer, ik wil dit, ik ga die kant lopen, dus geef het maar. Nee. Uitlijnen met Gods wil. En dat is wat de Heer hier in herhalend gebed doet. Dit is het moment waar de Heer zich ondergeschikt maakt aan de Vader. En oh, hoeveel te meer moeten wij niet als zondaren, gerechtvaardigd, ja, gelovig, objecten van zijn genade, geliefd door de Vader. Maar als die oude natuur, hoe moeten wij niet ons ondergeschikt maken in gebed? En als u dat niet doet, dan kan ik u zeggen, dan bent u buiten Gods wil. Want dat is de opdracht hier. Alleen al in voorbeeld, waakt en bid. Dit is helder. Kan het niet makkelijker maken. Als u zegt, en ik hoor regelmatig, ik had gisteren weer een mail, ik ben op zoek naar Gods wil. Is niet moeilijk. Waakt en bid voor vandaag. Dat is wat God voor u heeft vandaag. In deze preek is er meer, veel meer. Wel. We gaan het redden. Maar weet u dat dit eigenlijk is wat Adam en Eva hadden moeten leren? Misschien is het een leuke kwinkslag, een gedachtegang. Dit is wat Adam en Eva hadden moeten leren. Gehoorzaamheid tot de max. Gehoorzaamheid tot de max. Maar de Zoon des Mensen gehoorzaamt tot het uiterste. Hebreeën 5 vers 8, zo heeft hij, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij geleden heeft. Ik heb je al meermalen gezegd, dit is niet een gehoorzaamheid die hij geleerd heeft van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid tot de max. Getoetst. De maximale verleiding. De maximale, je zou kunnen zeggen, weerstand. Heeft hij overwonnen en zegt, mijn Vader, u wil geschieden. Als ik zonde op moet mij nemen, terwijl ik heilig ben, u wil geschieden. Moet ik ongerechtigheid aandoen in mijn heiligheid, u wil geschieden. Moet ik mijn leven afleggen, u wil geschieden. Moet ik gescheiden worden van u? U wil geschieden. Een volhardend, een herhalend gebed. En mits dat de Heer in gebed is, waken zijn discipelen, hè, in gebed. Ze hebben de les begrepen. Was het maar zo. Hervallen discipelen, vers 40. En toen hij terugkwam, de tweede keer komt hij terug. En wat vond hij? Hij vond hen slapende. En hij vindt hen zelfs slapende, dat hun ogen zeer bezwaard waren. En ze wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. De Heer gaat in gebed, komt terug. En dit is het punt waar je best stil mag staan bij de Heer zijn zorg voor zijn kinderen. Ik heb dat net al genoemd, maar in diezelfde avond, Johannes hoofdstuk 17... tijdens het avondmaal heeft Jezus dat geweldige hogepriesterlijk gebed gebeden. Zijn discipelen hebben geluisterd. Later hebben ze het genoteerd. Maar dit zei de Heer, zolang ik bij hen was, Vader, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven heeft. Ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. En weten we dan alleen maar de zoon des verderfs, Judas. Maar wat zegt de Heer hier? Ik heb over hen gewaakt. Dat is wat de Heer hier doet. Dit is wat de Heer nog steeds doet. Dit is wat de Heer voor u en mij op dit moment doet. Wij in onze zwakheid. Wij geestelijk slapend. En de Heer pleit voor ons. Satan die daar binnenkomt en zegt, heeft u die voorganger gezien? Erik Bouwman. En de Zoon pleit voor mij. Zijn bloed was genoegzaam voor al mijn ongerechtigheden. Ah ja, dat klopt. Ik ben er al geweest, zegt de Heer dan. Ik heb hem al wakker geschud. Maar hij slaapt weer. Ik ga nog wel een paar keer. Is het niet bij u en mij zo allemaal zo? De goede herder deed wat hij moest doen. Hij stopt zijn eigen pleidooi verderop bij de vader en hij komt terug om zijn kinderen inderdaad ook over hen te waken. Dat was wel een extra een stukje toevoeging aan zijn lijden dat hij al had. Kun je je voorstellen als je 3 jaar met mannen hebt opgetrokken. En je weet, dit is het summum. Nu draait het, dit is erop of eronder. Dit is het waar ik voor kwam. Om een leven te geven als een losprijs voor velen. En je komt terug en je vindt je vrienden slapen. Je vrienden moet je het hebben, hè? Nou, de Heer gelukkig niet. Daar had hij niet veel. Van genade moeten wij het hebben. Maar de Heer komt terug om over zijn discipelen te waken. En wat zien we? Ze zijn weer hervallen in hetzelfde patroon. Ze waren niet bij machten gebleken om een nieuwe koers te varen. Niet bij macht om een frisse geestelijke weg in te gaan. Maar ik hier begrijp, en dat is wat de drie teksten ook zeggen en ook laten zien, ze zijn niet geestelijk waakzaam geworden. Ze hebben de opdrachten niet ter harte genomen. Er staat zelfs zo mooi, want hun ogen waren zeer bezwaard. Hun ogen die waren naar beneden getrokken, staat er in het Grieks. Nou, wij kennen dat. Ik ken dat bij u. Sommige van uw oogjes zijn wat zwaar deze ochtend. Dan worden ze kleiner, hè. Dan kunnen we nog net vechten, zo van, nou Erik, ik overleef nog net de preek. Bent u geestelijk waakzaam? Bent u wakker? Bent u alert? Bent u erbij? Nou, dat is niet de ogen open, dat is de geestelijke ogen open. Daar hebben we allemaal moeite mee. We kunnen onze Bijbel lezen en nog geestelijk slapen. We kunnen bidden en onze gedachten daarheen gaan. Dan zijn we nog geestelijk niet waakzaam. Dan is het aan de buitenkant. Dan zijn we ceremonieel rein. Dan zijn we als de farizeeërs en de overpriesters die 's ochtends, ja, over een paar uur als we de Heer Jezus volgen, bij Pilatus aankloppen en ze willen het gerechtsgebouw van Pilatus niet in, maar dan zouden ze ceremonieel onrein zijn, want ze willen het Pascha nog vieren. Ze zijn ceremonieel, willen ze rein blijven, maar ze overtreden de allergrootste morele gebod, is de Zoon van God overleveren om gekruisigd te worden. Moreel, puinhoop, maar ceremonieel aan de buitenkant rein. Engelenmuziek op de achtergrond. Dat is ons grote probleem. Hun ogen waren zeer bezwaard. Zeer zwaar. Ze konden hun ogen niet open houden. Zo slapen. Ze zijn dus dieper in slaap dan de eerste keer dat de Heer hun vindt. Toen hoorden ze de Heer bij wijze van spreken aankomen en ze werden al zoiets van, ik hoor wat. Er was nog enigszins een alertheid. Nu moet de Heer hun bij wijze van spreken al voor een gedeelte wakker maken. Hey, psst. Heb je dat ook niet? Dat je wel eens wakker gemaakt wordt en denkt, waar ben ik? Is dit uw stem, Heer? Nee hoor, dit ben ik, Erik. Oh, dat is gewoon Annemarie. Oh, oké. Zo ver weg. Ze zijn zo vermoeid. Ze konden niet meer staande blijven. En wat staat er dan zo mooi? Hun ogen waren zeer bezwaard. En ze wisten niet wat hem zouden antwoorden. We hebben het eerder meegemaakt, dat ze in diepe slaap waren op de berg van de verheerlijking. Lees Lucas maar. De berg van de verheerlijking, daarom zeg ik, er is nog zoveel meer te vertellen wat ik niet verteld heb. Petrus sliep, die 3 discipelen sliepen. Op het moment dat de lamp aangaat van de Heer Jezus Christus, zijn glorie zichtbaar wordt, ja, worden ze wakker. Toen wist Petrus nog wat hij moest zeggen. Heer, zal ik 3 tenten bouwen? Petrus is nu zo ver weggezakt. Voor het eerst. Horen wij deze magische woorden? Nee, geïnspireerde woorden. En ze wisten niet wat ze zeggen moesten. zijn stil. Stil. Uitgeput door droefheid. Wist u dat? Lucas zegt dat. Lucas zegt uitgeput door droefheid. De hele situatie, alles wat ze hadden meegemaakt, had hun emotioneel zo leeggewrongen dat ze niet meer in staat waren om wakker te blijven. Ze hadden gehoord, de Heer zou hen verlaten. Hij zou sterven, zij zouden verloochenen. Judas was weggegaan. Doe wat je moet doen, doe het vluchten. En wat gebeurt hier allemaal? Uitgeput droefheid. Lucas 22, vers 45 of 44, een van die twee. Maar dat ze uitgeput waren, was nog geen excuus om in een diepe slaap te vallen. Hè? Dat is geen excuus. Dat voelt wel zo, maar dat is geen excuus, want de opdracht stond nog steeds: waakt en bid. Waakt en bid. En ze hadden al zo lang dicht bij de Heer geleefd, was het niet? Deze discipelen. Misschien teerden ze wel op de positie die ze verworven hadden. Wel, Heer, wij leven al zo lang dicht bij u. Wij trekken al zo lang met u op. We hebben zulke goede intenties. Al onze goede intenties is niet genoeg, hè? Er is niet genoeg om de woorden van de Heer te horen. Er is niet genoeg om de nood aan gebed te zien of onze nood aan genade te erkennen. Het is niet genoeg om te weten dat we nederig moeten zijn. Het is niet genoeg om te spreken in termen dat wij moeten veranderen. Nee. Ik kan een hele mooie preek houden en allemaal dingen opnoemen en u zegt dat was geweldig. Dan kun ik u nog steeds geestelijk in slaap gedommeld hebben. Want één ding moeten ze doen. En dat is doen. Ze moeten overgaan in actie. Ze moeten leven uit genade. Ze moeten laten zien dat ze geen genoegzaamheid in zichzelf hebben. Ze moeten aan de slag. Ze moeten daders van het woord worden. Ze moeten het gaan doen. Ze moeten gaan praktiseren wat het is om inderdaad niks in zichzelf te hebben. Ze moeten handelen overeenkomstig die genade. En dat weten ze. Ik zou bijna zeggen, ze weten het. Want ze wisten niks te zeggen. Ze hebben geen excuus meer. Hebben wij dat niet vaak als ons leven weer een puinhoop is, een bepaald gebied? Dan wil de Heer komen en zeggen, eigenlijk, Heer, we hebben niks te melden. Ik heb geen excuus. Ik heb geen excuus. Hebben we ook niet. Sterker nog. Hoe meer onderwijs je uit Gods woord krijgt, hoe groter uw verantwoordelijkheid wordt. U bent de meest beklagenswaardige gemeente die ik ken. Want u heeft geen excuus meer dat u Marcus niet gehoord heeft. U bent er langzaam doorheen gegaan. En we zijn diep gegaan af en toe. U heeft geen excuus meer om niet te weten wat Marcus 10:45 betekent. Velen, wat zou dat ook weer zijn? Dat is een losprijs. Wat was dat ook weer? Terugkopen van de slavenmarkt. Meenemen. Betaald. Eens en voor altijd het eigendom van Christus. Specifiek voor een hele exclusieve groep. Bent u daarbij? Als u dat weet en u heeft dat begrepen, heeft u geen excuus meer. Uw verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Als u straks bij de Bima ziet, en daar gaan we nog een keer heen, Romeinen hoofdstuk 14. Dan zult u verantwoording af moeten leggen van hetgeen u is toevertrouwd. U heeft geen excuus meer. En ik al helemaal niet. Dat is wat hier naar voren komt. En de Heer zegt het aan hen. De Heer spreekt als het ware door hun geweten heen. Ze weten niet wat ze zeggen moeten. Ik weet het, Heer. Ik moet het doen. En de Heer gaat terug. De missie is nog niet gereed. 41 in 42. De Heer gaat wederom in gebed. Marcus spreekt daar niet direct over. Maar impliciet staat het wel. Laten we het lezen. En hij kwam ten derde maal. Oftewel, de Heer is voor een derde keer teruggegaan. En hij komt voor een derde keer alleen gegaan. Is gaan bidden en hij komt terug. Marcus maakt het wat korter voor ons. En dan die mooie woorden. Slaap nu maar en rust. Er is genoeg. De uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op. Laten we gaan. Zie, die mij overgeleverd, of die mij overlevert, is nabij. De derde keer, de Heer komt terug. En dan heeft de Heer inderdaad een aantal woorden die moeilijk te begrijpen zijn. In de zin van waar slaan ze op? We kunnen ze begrijpen, hè? Slaap nu maar en rust. Er is genoeg. In de Engelse vertaling, deze woorden slaap nu maar en rust, worden als vragend gesteld. Slapen jullie nu nog? Rusten jullie nu nog? Dat is wat mijn New American Standard zegt. De NBG en de HSV zetten het neer als een statement. Slaap nu maar. En rust. Het was eigenlijk wel wat interessant om daar eens even bij stil te staan. Wat betekent nu? En ik leun naar de HSV. En waarom? Als ik de situatie goed begrijp, dan is het nu niet meer de tijd voor de Heer om hun, als het ware, aan te sporen om met hem te strijden. De strijd is gestreden. De strijd is gestreden. Jullie kunnen nu rustig eventjes rusten. Want hij, die mij gaat overleveren, is onderweg. En dat is niet meer te veranderen. Rust nu maar even uit. Nu was het de tijd. Nu was het de tijd dat jullie konden stoppen met waken en bidden als jullie de opdracht hadden vervuld. Rust nu maar. De strijd is gestreden. Er zit een bepaalde ironie in de woorden wel voor een gedeelte. Ja? Wel, slaap nu maar, nou, rust nu maar. Ja, zou je ook kunnen zien. Een bepaalde ironie, zo van, oké, jongens, vooruit, neem dit maar even dan. Maar dan die mooie woorden, het is genoeg. En dat zijn hele moeilijke woorden. Ik heb geen idee wat de Heer daar exact mee bedoelt. Wel, waar slaat het op? Welke richting gaan ze uit? Ik weet wat ze betekenen. Het betekent, zal ik het u eerlijk zeggen, het is genoeg. Diepzinnig. Maar waar slaan ze op? Wat bedoelt hij daarmee? En dat is een lastige. En ik leun naar de uitleg dat de Heer bedoelt, het is genoeg, mijn strijd is gestreden. Mijn menselijke wil, ik heb 3 keer met de Vader gestreden. Ik heb 3 keer gepleit of die beker aan mij voorbij mag gaan. En de Vader heeft mij duidelijk gemaakt dat het niet zo is. Druipend van het zweet. Zijn bepakking als het ware, het kleed dat hij aan had, de bloedvlekken zaten erop. Uitgeput komt hij daar weer terug. Alles wat hij in zich had, heeft hij door de Vader neergelegd. En hij komt nu als overwinnaar uit de strijd al. En hij zegt, het is genoeg. Wat de Vader voor mij heeft is goed en dat neem ik volledig aan. De weg die ik moet gaan, die ga ik. Doelgericht, daadkrachtig, ik ga. Ik heb de strijd gestreden, Getsemane is voorbij. Mijn gebed is verhoord. Ik heb mijn wil ondergeschikt gemaakt. Ik ga naar het kruis. Poef! Er is genoeg. Ik neem de zonde van de wereld op. Ik wil gescheiden worden van de Vader. Mijn wil is ondergeschikt gemaakt aan de Vader. Dat is wat ik hier begrijp van de Heer. Glorieus triomferend komt de Heer hier naar voren. Dit straalt voor mijn optiek, maar ik zie dat hier ook in, dat de Heer daadkrachtig naar voren komt. Besluitvaardig, doelgericht naar het kruis. Geen twijfel meer in hem, geen strijd meer in hem. Getsemane is voorbij en hij komt als overwinnaar naar voren. Dus dat is genoeg. Ik ga. Alle emoties die mij zo straks overmanden, alle angst, is weg. Ik ga. En waarom denk ik dat? Wat is het volgende? De ure is gekomen. De ure is gekomen. De goddelijke tijdstabel laat me zien dat dit het moment is. Dat hij die mij komt overmeesteren, mij komt verraden, mij met een kus gaat verraden, die is onderweg. Dus dan zijn mensen worden overgeleverd in de handen van zondaren. Niet in rechtvaardigen, maar in zondaren. Dit was mijn strijd en het is genoeg dat ik overgeleverd word aan zondaren. Ik maak mezelf ondergeschikt. De uren dat ik overgeleverd word, dat ik aan het kruis genageld word, dat de verlossing van de wereld of de zonde van de wereld op mij komt, dat ik gescheiden word van mijn geliefde Vader. Die uren, die komt er nu aan. En dat is genoeg. Wat zegt hij tegen zijn drie discipelen? Sta op, laten we gaan. Ze liggen nog steeds, hè? Sta op, laten we gaan. Zie die mij overlevert, is nabij. Sta op. Wat gaat de Heer doen? De Heer gaat zijn arrestatie tegemoet. Wie zoekt gij? Wij zoeken Jezus van Nazareth. En wat zegt hij dan in Johannes hoofdstuk 18? Ik ben het. En ze deinzen terug. Ze deinzen terug. Er is maar één die vooruit durfde te komen, dat was Judas. Waarom hebben jullie mij niet gegrepen toen ik in de tempel was? Jullie komen naar mij toe alsof ik een moordenaar ben, een overtreder van Gods wet. Jullie komen met zwaarden, knuppels en stokken om mij te overmeesteren. Hij, die geen zonden gedaan heeft, die geen ongerechtigheid gedaan heeft, werd tot ongerechtigheid gemaakt. Opdat wij gerechtigheid Gods zouden ontvangen. En de Heer gaat doelgericht, daadkrachtig op het kruis aan. Kent u die Heer? Kent u die daadkrachtige Heer in uw leven? Als u hem kent, dan hoop ik dat u geestelijk wakker wordt. Dat u wakker geschud bent naar deze oproep. Dat drie godsvruchtige mannen, die 3 jaar met de Heer optrokken. En eigenlijk altijd in de nabijheid van de Heer geleefd hadden. En bijna, ik zou kunnen zeggen, aannamen dat het wel goed kwam. Hoe lang hebben wij niet met de Heer gewandeld? Langer. Velen van ons. Is het dan niet aan ons om geestelijk wakker te worden en te zeggen, Heer, wat moet ik doen? Om ons leven op orde te krijgen. Geestelijk waakzaam. Ik hoop dat u vanochtend wakker geworden bent. Maar ook dat u ziet dat het niet alleen maar wakker worden is, maar dat we ook een Heer hebben die voor ons pleit. Die naar u heel persoonlijk toekomt. Die voor u zorgt, zelfs als het Gethsemane is. En toen kwam hij. Hoeveel te meer niet nu die in glorie is. Het kruis is volbracht. Voor u en mij. Hij die zijn leven geeft voor ons. Is het dan niet makkelijk en eenvoudig en logisch om te zeggen, dan geef ik mijn leven voor hem? En dat leven is niet van, Heer, met u spring ik over de muur. Ik zal u nooit verloochenen. Nee, Heer, zonder u kan ik niets. Dat is de weg. Dan zien we werkelijk wie we zelf zijn. Zonder u kan ik niks, Heer. Wilt u mij geestelijk geven wat ik nodig heb? Wilt u mij wakker maken wat nodig? Wilt u mij voeden waar ik het nodig heb? En als u hem niet kent, als u hier bent en u ziet nog niet wie u zelf bent, als u nog niet de wijsheid van de Heer gekregen heeft om te zien dat u werkelijk bent, niet alleen geestelijk in slaap gevallen, maar daar zelfs geestelijk dood. Dat als de Heer langskomt en dat u het niet eens ziet, niet eens wakker wordt, uw ogen niet eens bezwaard zijn, uw ogen gewoon dicht zitten, voor altijd, permanent, dan is het vandaag de dag om naar hem te komen. De armen van de Heer staan open. Vlucht naar hem. En als u naar hem toe vlucht, dit is het moment dat hij dan inderdaad ook u aanneemt als uw kind. Als u ziet dat u zondaar bent, u ziet wie u werkelijk bent. Zwak, totaal, onbekwaam, onmogelijk. Om de hemel op eigen kracht binnen te komen. Als dit moment naar de Heer te vluchten. En ik zal u zeggen, als u uitroept, Heer, ik ben een zondaar, verlos mij. Ik heb nood aan genade, ik heb nood aan vergeving van zonde. Dan komt Hij naar u toe. Dan komt Hij naar u toe. En dan neemt Hij u op, in eeuwigheid. Om voor eeuwig bij u te zijn. En dat is het mooiste. En het grootste geschenk wat ik u toe kan wensen. Niets zou een grotere vreugde in mij brengen. Niets zou een grotere vreugde in mij mogen brengen. Dan dat u als u hier zit en de Heer Jezus niet kent. Dat u zich op dit moment onderwerpt aan Jezus Christus. En zegt, neem mij aan, want ik ben een zondaar. Dan zingen niet alleen de hemel, dan zingt mijn hart. Vader, ik dank u voor deze tekst. Ik dank u, Heer Jezus, voor uw liefde en zorg voor ons. Dat u zelfs in de doodstrijd van Gethsemane terugkomt om uw discipelen een wake-up call te geven. Dank u voor die woorden voor ons. Dank u voor die genade die we zien in uw leven, Heer. In uw zorg voor uw kinderen. Doe naar uw wil met ons. Mogen die woorden ook door ons heen galmen. Dat wij gevormd worden, Heer. Zo ver dat wij kunnen zeggen, Heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En dat we dat menen. En dat we daarna leven. En dan zullen wij gezegend zijn tot in eeuwigheid. Amen.